Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Suzanne Verzeijde, Head HR, Philips Benelux. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol heeft om daarvoor te zorgen. In onze reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? En welke rol speelt HR daarin? Naar BASF, Catharina Ziekenhuis, Capgemini, Achmea en Unilever en nog vele anderen is nu Suzanne Verzeijde van Philips te gast. Wim Davidsen verzorgt vandaag de column. En wil je nou meer afleveringen luisteren, dan kun je dat doen via onze website peoplepower.radio. En dan hebben we alle afleveringen van HR Creates People Power bij elkaar gezet. Dan moet je even klikken op de radioreeksen. En natuurlijk kun je ons ook horen via Spotify. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Suzanne Verzeijde is de gast van Philips. Wauw, wat leuk dat je er bent.
Hartstikke leuk.
Weet je wat nou het stomme is? Hè? Komt iemand van Philips en dat voelt dan toch anders. Dan ben je toch gelijk trots, nog steeds, op dat mooie bedrijf.
Ja. Dat vind ik heel mooi om te horen.
Ja, volgens mij hebben heel veel mensen dat gewoon nog steeds met een aantal bedrijven. En zeker Philips natuurlijk, omdat jullie vroeger enorm bekend stonden voor je consumentenelektronica. En dan daar hebben mensen iets mee. Dus leuk dat je er bent.
Ja.
Sowieso hoor. Ik vind het altijd leuk dat mensen er zijn. Maar in dit geval is het wel bijzonder. Suzanne, ja, eigenlijk begin ik alle afleveringen van HR Creates People Power altijd met dezelfde vraag. Want dan ga ik altijd eerst op zoek naar wat zijn nou eigenlijk de grootste business uitdagingen van Philips. En dan besef ik me gelijk mee dat nogal een vraag is met zo'n groot bedrijf.
Ja, mooi. Nou, laten we een poging doen om daar wat inzicht in te verschaffen. Sinds de kleine 4 jaar zijn wij volledig omgegaan naar een gefocuste gezondheidstechnologiebedrijf. En zijn wij in grote transformatie om echt gezondheidstechnologie speler op de wereld te zijn. Daar komen een aantal uitdagingen uiteraard bij kijken. We hebben wereldwijd te maken met de ouder wordende populatie en daarom ook rijzend aantal chronische ziektes. Verder hebben we te maken met digitalisering uiteraard. Je vindt dat vooral terug bijvoorbeeld bij mensen die meer eigen controle nemen over hun gezondheid. Denk aan de Fitbits en de smartwatches van Apple. Mensen hebben veel meer informatie en veel meer inzicht. En als je kijkt naar gezondheidszorg dan ook, is er veel meer mogelijk. Nou, digitalisering bevindt zich ook in het vlak van smart producten, services, systemen. Alles komt bij elkaar en wil je aan elkaar knopen. En eigenlijk wordt het daardoor één groot ecosysteem. En heel erg belangrijk te benoemen is dat we in de wereld heel veel beperkingen hebben wat betreft de resources die je hebt in de gezondheidszorg. Als je nagaat dat op dit moment grote getalen geld van de overheidssommen naar gezondheidszorg gaan. Vaak minstens 20%. Maar tegelijkertijd de helft van de wereldbevolking, zo'n 3,5 miljard mensen, nog steeds geen enkele keer een dokter hebben gezien. Dan zie je dus dat daar uitdagingen liggen. En nou, wij als Philips willen daar natuurlijk een hoofd aan bieden. En zijn dus bezig met gezondheidstechnologie.
Ja, wauw. En volgens mij hebben jullie ook een prachtige doelstelling daarvoor, toch?
Improving people's lives, ja.
Ja, en die is altijd al zo geweest. Hè? Dat vind ik wel het mooie. Als je teruggaat in de geschiedenis, dan kun je hem zo, die purpose die er ooit was, gewoon doortrekken gewoon naar het nu.
Ja, we hebben daar inderdaad, zie je die doorgetrokken worden. We zijn natuurlijk ooit als boer begonnen, zou ik willen zeggen. Hè? Mm-hmm. En eigenlijk ook al overigens begin jaren 20, in de 20ste eeuw, 1920, zijn we begonnen met röntgentechnologie. Dus eigenlijk toen zijn we al een stap gaan maken naar de gezondheidszorg. Iets wat veel mensen niet weten over Philips in Nederland. Mm-hmm. En zijn de loop der jaren altijd bezig geweest met het verbeteren van mensen leven. En dat kan in veel verschillende vormen uiteraard. En bevindt zich bij ons nu in de vorm van gezondheid.
Wow. Nou ja, dat zijn nogal wat ontwikkelingen waar je van zegt, nou, dat biedt ons uitdagingen. Biedt ook heel veel kansen natuurlijk voor jullie als organisatie. Als je die nou vertaalt naar jouw vakgebied, hè, naar het HR-vakgebied. Wat is dan de top 3 prioriteiten die op jouw lijstje staat?
Ja, nou, we hebben een aantal belangrijke speerpunten. We kijken in eerste instantie naar de workforce of the future. Nou, iets wat in het HR-land redelijk bekend is. Hè. Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je organisatie de juiste capabilities hebben, nu en naar de toekomst. En dat we ook de juiste capabilities bouwen met de daarbij behorende arbeidsvormen en dergelijke. Het tweede speerpunt voor ons is inclusiviteit en diversiteit. Wij geloven er heel erg sterk in dat innovatie alleen maar kan komen uit de kracht van het verschil van de mens. En dat samenbrengen en dus een inclusieve werkomgeving hebben is van groot belang voor het continu succesvol blijven van ons bedrijf. Mm-hmm. En het derde speerpunt voor ons is culture of performance. Dat is echt de cultuur. En welke gedragingen wil je dan in je cultuur zien? En hoe ga je dan om met talent daarbinnen? Dat zijn eigenlijk drie grote
top 3
speerpunten. Dat is eigenlijk even de top 3. Er zijn uiteraard heel veel verschillende zaken waar we aan werken. Maar dat zijn eigenlijk de top 3.
Ja. En even voor ons om een gevoel te krijgen. Hè? Want jij bent verantwoordelijk voor de Benelux. Als ik het goed heb.
Ja,
goed,
klopt.
Hè? Ja. Hoeveel mensen werken er bij Philips, Benelux?
Ja, we hebben in Nederland en België en Luxemburg hebben in totaal 10.000 mensen werken. Over 5 grote sites. 2 fabrieksites, 1 in Drachten en 1 in Best. We hebben natuurlijk het hoofdkantoor in Amsterdam. Een commerciële organisatie in Eindhoven. Als ook natuurlijk een hele grote groep medewerkers die op de high-tech campus werken. Dus echt de research en innovatie kant.
Ja. Ja. Nou zijn dat nogal grote onderwerpen. Laten we maar gewoon eens beginnen bij het beginnen. Bij de workforce of the future. Nou, hoe ziet die eruit?
Hoe ziet die eruit?
Ja. Ja. Eenvoudige vraag, toch?
Een glazen bol. Ja. Nee hoor, nee, dat is het. Dat is dus niet helemaal. Hoe ziet die eruit? Hoe gaan we ermee om? Nou, als eerste wat we doen. Kijk, we hebben natuurlijk een strategie als bedrijf. En als je kijkt naar die strategie, ga je initiatieven en programma's ontplooien om die strategie vorm te geven. Naar aanleiding daarvan bepaal je welke capabilities heb je dan nodig in je organisatie. En dan ga je kijken, hoe zit dat nu met die capabilities? Waar zitten de sterktes? Zit dat in verkoop? Zit dat in de supply chain? Zit dat in AI? Et cetera.
Ja, want zijn dat de voorbeelden van hoe je dan capabilities ziet? Is dat dan de mate waarin mensen in staat zijn om dingen te verkopen? Heb je het over dat soort grootheden?
Ja, nou, inderdaad. Over dat soort grootheden hebben we het dan. Waarbij je natuurlijk de mens hebt. Je hebt natuurlijk systeem. Je hebt een tool. Je hebt data. Allerlei facetten die uiteindelijk één capability vormen. Maar we kijken inderdaad echt naar bijvoorbeeld het creëren van een propositie in de markt. Dat is een capability.
Okay.
Die voor ons heel erg belangrijk is. Of het creëren van een ecosysteem. Zodat, laat maar zeggen, de gezondheidsinstelling samen met het ziekenhuis, samen met Philips, samen met een overheidsinstantie een goede samenwerking heeft. Nou, dat zijn capabilities die we
ontwikkelen van een product. Dat soort. Ja. Daaronder liggen dus nog. Nou ja, daaronder ligt van alles.
Ligt van alles. En als je dan kijkt naar vooral belangrijk de factor mens. Hè, dan kijken we, hebben we ze vandaag in huis? Kunnen we ze opbouwen vanuit de huidige workforce? Of moeten we vanwege de snelheid ook capabilities kopen? Dus dan noem ik dat weer buy
alsof of build. Je naar de winkel gaat. Hè?
Alsof je naar de winkel gaat. Ja, dat, en daar kijk je dan naar in alle zin naar. Nou, een hele goede maat zijn we dan in staat natuurlijk om mensen te ontwikkelen. Maar soms heb je natuurlijk ook nog veel meer mogelijkheden die we hebben. En een van de dingen zijn acquisities. We hebben in de afgelopen 2 jaar 3 acquisities gedaan in Nederland. Wat erg uniek is voor Philips. Nou, dat heeft te maken met sterke samenwerkingen die wij al sinds vele jaren natuurlijk hebben in het land. En dit zijn 3 acquisities die diep in het gezondheidsdomein zijn. Voorcare, Vital Health en Night Balance. Waarvan de een zich bezighoudt met e-health applicaties. En de ander zich bezighoudt met data-uitwisseling tussen ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. En de ander een product heeft ontwikkeld rondom slaapapneu.
Okay.
En wat dan heel erg belangrijk is vanuit die integratie en acquisitie is, wij als HR zijn aan het kijken zijn aan het voortraject betrokken om te kijken wat we of het een goed idee is om dit bedrijf te kopen. Hebben ze inderdaad de mensen in huis en hoe zitten die mensen dan?
Maar je kijkt dus ik kan me voorstellen dat er is een lijst met interessante organisaties die of bedrijven die in de gaten wordt gehouden.
Ja.
En jullie zijn in het voortraject al, kijken jullie al, hebben de mensen die er werken, hebben die de kwaliteiten die we nodig hebben in onze workforce of the future?
Ja, we kijken heel integraal naar het volledige bedrijf uiteraard. Dus we kijken naar de proposities, we kijken naar het systeem en we kijken naar de mensen inderdaad. En vanuit de menskant kijken we dan hoe welke cultuur er heerst. En of we die capability goed kunnen gebruiken en hoe we ze dan integreren. En dat is heel erg maatwerk uiteraard. Want je wil de kracht van het bedrijf behouden en vervolgens ze zo succesvol mogelijk integreren.
En hoe moet ik dat voor me zien? Maken jullie dan een soort van lijst? Dit soort mensen hebben we nodig. Dit zijn hun achtergronden. Dit is de cultuur die we graag willen. En dat wordt dan meegenomen als een requirement bijna voor de aanschaf van een nieuw bedrijf.
Nou, we kijken altijd eerst van goh, welke. We hebben inderdaad een lijst van bedrijven en we kijken naar het bedrijf en we kijken naar welke mensen daar werken en welke proposities daar bestaan en welke technologieën, systemen, oplossingen er zijn. En daar kijken echt wel heel erg integraal daarnaar. We kijken naar de mensen en kijken dan inderdaad welke capabilities brengen zij. Bijvoorbeeld hele sterke data analytics of heel sterk een diepe kennis en kunde op producten die we nodig hebben voor het tegengaan van slaapapneu. Dat soort dingen kijken we dan naar.
Grappig.
Ja.
Wow.
En we kijken uiteraard naar het reward-vraagstuk ook. Hè? Hoe past het een en ander in ons bedrijf? En nadat we.
Maar dat snap ik.
Ja.
Daarvan denk ik van ja, dat kan me voorstellen. Maar dat jullie al helemaal aan het begin erbij zitten. Bij de beslissing: gaan we dit bedrijf overnemen, ja of nee? Hoe noem je dat? Dat je gaat kijken. Want ik kan me voorstellen dat er informatie wordt verschaft. Maar dat jullie ook allerlei vragen hebben. En misschien zelfs wel. Dingen extra willen weten van wie er werken en wat hun kwaliteiten zijn.
Ja, klopt. Ja, we zijn onderdeel van een due diligence team. Zo'n team bestaat dan vaak uit de business manager vanuit Philips. Een of twee mensen vanuit innovatie en marketing. Als ook de finance persoon. Een projectmanager en HR. En in dat traject maken we een soort talent scan inderdaad. En gaan we aan de slag om te kijken hoe we omgaan met de integratie.
Wauw. Mooi. Ik ben straks heel benieuwd. Natuurlijk, we hebben nog twee andere belangrijke speerpunten te bespreken. En ik hoop dat we het halen in het uur, want het zijn nogal onderwerpen. Maar ik ben straks ook heel benieuwd dat als die acquisitie nou eenmaal gedaan is, van ja, wat vraagt dat dan van jullie voor de integratie en zorgen dat de culturen op elkaar aansluiten enzovoort enzovoort. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Suzanne Verzijde is er van Philips in onze reeks HR Creates People Power. We hadden het net over een van de prioriteiten die jij hebt met jouw club. De Workforce of the Future. Betrokken bij acquisities voordat ze plaatsvinden. Ja, en dan is hij gedaan. Je zei al, het is bijzonder voor Philips. We hebben dit jaar 3 gedaan. En dan? Want dat lijkt me zo'n uitdaging. Want je koopt zo'n bedrijf omdat daar bijzondere dingen gebeuren. Vaak is daar de cultuur speelt daar een belangrijke rol in. Hoe zorg je er dan voor dat je behoudt wat er goed is?
Ja, nou, dat is altijd een hele mooie uitdaging. En dat is heel verschillend per bedrijf. Daar is niet één standaard recept voor, zou ik willen zeggen. Omdat je te maken hebt met verschillende mensen en verschillende bedrijven die succesvol zijn en ook op verschillende fasen van hun groei zitten. Nou, het eerste wat is heel erg belangrijk is dat je goed kijkt naar het managementteam. En dat je kijkt van, hoe zitten die in de wedstrijd? Wat willen zij gaan doen? En hoe zien zij de samenwerking met Philips? Dan ga je samen met HR, vaak zit er ook HR in de acquisitie aan de slag om te kijken van hoe willen we dan omgaan met integreren? Wil je dat gelijk? Wil je dat pas wat later?
Maar dat management, dat is wel interessant. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? Ga Gaan ze allemaal door een assessment? Ga je met ze allemaal praten?
Ja, nou, voorafgaand dat je gaat acquireren, heb je inderdaad individuele gesprekken met het management. Om te beluisteren hoe zij aankijken tegen de acquisitie. En ga je dus inderdaad naar aanleiding van dat gesprek ga je met elkaar spreken over hoe zien we dat in de toekomst. En soms ga je kijken dus ook naar retentie uiteraard. Als je denkt dat het een heel belangrijk persoon heeft, maar misschien andere belangen dan het werken in een andere omgeving. Dan ga je ook om met retentie. En samen met zo'n MT ga je aan de slag om te kijken hoe gaan we dan om met de invulling van de cultuur. En dat hangt heel erg af wat je ook in zo'n eerste periode wil bereiken van een acquisitie. Soms zie je heel duidelijk een samenvallen van een portfolio. Als je kijkt naar Night Balance, is het heel duidelijk dat product voor slaapapneu direct een link had met ons portfolio van Sleep and Respiratory Care in de US. Terwijl in andere gevallen daar een wat minder directe link zit en het veel meer in het ecosysteem en de partnership zit met de ziekenhuizen of zorginstellingen. Nog niet zo integraal mogelijk in je organisatie altijd valt.
Laat je die dan wat meer op afstand doorontwikkelen? Ja. Ondersteun je ze, maar die laat je een beetje...
Ja, klopt. Ja, die laat je wat meer op afstand. Ja. Dat is heel erg belangrijk om te zorgen dat zij dat kunnen doen. Dus zij dan ook op hun eigen locatie. Terwijl in andere gevallen zeg je weer, je integreert dat per direct. Dus dat is heel een verschillende aanpak.
Een beetje gekke vraag, hè? Maar ik ben altijd ook een beetje... ik heb hier allemaal HR-managers, HR-directeuren langs. Die heten allemaal hetzelfde. Het interessante is natuurlijk dat dat helemaal niet hoeft te bepalen. Sterker nog, we komen er langzaamaan achter dat iedereen het weer totaal anders doet. Als jij nou... jij hebt natuurlijk een HR-team om je heen, hè? Een stuk of 50 mensen. Als je nou jouw HR-afdeling moet vergelijken met een dier, wat voor dier ben je dan?
Mooi, wat voor dier ben je? Misschien wel het eerste dier wat nu even in mij opkomt is een soort... Een giraf.
Een giraf?
Ja.
Oh, mooi. Waarom?
Ja, dat is een mooi beest. Ja. Nou, een giraf die probeert even een lange nek. Dus kijkt kijkt naar de bomen en soms boven de bomen en soms in de bomen. En nou, als HR kijk je in de boom. Je bent samen met het team bezig om de organisatie en de mensen in de organisatie te verbeteren, te ontwikkelen. En tegelijkertijd moet je af en toe ook even boven de boom kijken. Om te weten van ja, hoe zit het nou met het externe speelveld? En zijn we dan wel met z'n allen succesvol bezig? Dus eigenlijk vanuit dat denken komt de giraf op.
Mooi. Ja. En een enorm groot hart, hè? Een giraf. Dat moet ook wel, anders dan krijgen ze dat bloed niet door die nek heen. Maar ja, volgens mij een van de grootste harten van alle dieren. Mooi, ja, giraf. En nou ga ik een dag met jou mee. Dus ik ben een soort vlieg waar je geen last van hebt. Dus ik ga op jouw schouder zitten en ik ga een dag met jou mee. Wat doe je de hele dag?
Ja, nou, dat wisselt heel erg. Als ik dan vandaag bekijk, vanochtend heb ik eerst managementteam overleg gehad. En dan praten we met elkaar over een aantal lopende onderwerpen. We praten over...
Dat is het managementteam van Philips Nederland.
Van Philips Nederland. En dan praten we met elkaar over de agenda. Praten we ook over aanstaande HR-onderwerpen. Zoals een CAO bijvoorbeeld ook. Of andere sinds. We praten over traineeships. Nou, dat soort thema's komen ook zeker vanuit mijn team naar voren. Vervolgens heb ik één op eens met mijn eigen team. Om te kijken hoe het met ze gaat. En waar ik hen kan helpen. In het succesvol neerzetten van waar ze op dat moment mee bezig zijn. Ik probeer ook, en dat is naar mijn smaak nog te weinig, mee te gaan naar een klant. Dat doen we nog onvoldoende, zal ik er ook bij zeggen. Maar is ontzettend belangrijk, vind ik, om echt te weten wat onze mensen doen. Dat als HR is ook iets wat belangrijk is om te doen. Ja, verder verdiepen we ons natuurlijk ook continu met de transformaties waar de teams in werken. We hebben ontzettend veel transformaties lopen om het geheel succesvol naar voren te brengen. En dat brengt veel overleggen met zich mee om te kijken, hoe gaan we die transformatie aanvliegen? Hoe gaan we om met change management? Hoe gaan we om met leiderschap binnen die transformaties?
En help mij eens even. Hè. Stel je voor, er is ergens een afdeling of een business line. Of, nou, ik weet niet precies hoe jullie het allemaal noemen. Maar die zit in transformatie. Of die gaat in transformatie. Wat doen jullie daar dan in? Welke rol speel je als HR? Ja.
Nou, wij hebben bijvoorbeeld wij zitten eigenlijk vanaf het eerste moment met in het managementteam. We zijn altijd een standaard onderdeel van het managementteam. Er komt naar voren dat we een transformatie nodig hebben. Dan gaan we eigenlijk samen met de businessleider, vaak ook met business transformatie, dat ook een aparte functie binnen ons bedrijf heeft. En ook andere disciplines, finance en dergelijke, gaan we aan de slag. Oké, wat is nou het doel? Wat is de visie van de transformatie? Want je moet heel duidelijk zijn waar je naartoe wil groeien. Om vervolgens weer, laat me zeggen, het uitje terug te pellen naar wat zijn dan de stappen die we met elkaar moeten nemen. En wie betreft het allemaal? En hoe zorgen we dat we het samen doen? Dat het echt van de vloer gedragen wordt, laat maar zeggen. Hè? Mm. Dus we gaan eerst beginnen van waar moet het naartoe? Waarom moeten we een verandering? En dan gaan we terug naar de transitieplannen. En dan hebben we daarbinnen natuurlijk ook het component van communicatie met onze medewerkers. Dat helpen we bereiden we voor. We kijken naar hoe mensen passen binnen de nieuwe organisatie. Eventueel daarbij behorende reorganisaties. Kijken naar reskilling, training. Eigenlijk komen al die facetten in zo'n transformatie heel mooi naar voren. En hebben als hij een rol te spelen.
Maar die zitten dus heel erg op het niveau van de afdeling. Dus die zitten vast aan de structuur van de organisatie. En die hebben verschillende tempi. Is dat een woord? Ja, hè? Ja. Tempo's. Je snapt wat ik bedoel.
Ja. Nee, ja, zeker. Die hebben verschillende tempo's. Wat we zien is dat wel, dat zien we met z'n allen denk ik extern wel, dat de snelheid waarmee de wereld en ook de maatschappij en ook ons bedrijf zich transformeert heel, heel hoog is. Dus wat voor ons altijd ook een belangrijke uitdaging is, hoe zorgen we ervoor dat de transformatie op het juiste moment aanvliegen? Want je bent wereldspeler, je wil als eerste dingen oppakken. Want als je niet in de top 3 zit, dan is het heel moeilijk om succesvol te zijn in de industrie. Mm-hmm. En tegelijkertijd wil je ook altijd iedereen daarin goed meenemen. Dus dat is van ontzettend groot belang. En heeft heel veel aandacht van onze HR-organisatie. En daar komt misschien ook prioriteit om rond de hoek kijken van hoeveel vertrouwen zit er in je organisatie om succesvol naar de toekomst te zijn. En dan heb ik het over het thema inclusiviteit bijvoorbeeld.
Nou, een mooier bruggetje had ik mij niet kunnen wensen. Daar wil ik het zo heel graag met je over hebben, over inclusiviteit. Want toevallig ging de hele vorige aflevering daarover. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist, Wim Davidsen. Die hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op Nieuw Business Radio.
Met in de studio Wim Davidsen. Wim is HR en Flex-strateeg bij Jeng. Dat is zijn eigen bedrijf. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trendanalyse, stuwende strategie en alerte flexibiliteit. En zijn favoriete onderwerp, aantrekkelijk werkgeverschap. En daarnaast is hij ook nog eens een keer hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is hier in de studio. Wim, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel, Gwen.
Ja, nou, kom er maar in. Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ga het deze keer hebben over wet, werk en regelgeving.
Oh jeetje, wat denk ik.
Onze favoriet.
Ik denk dat het heel, heel rock'n'roll wordt.
Ja, heel belangrijk. Maar nog minder dan 4 weken. En dan, op vrijdag 1 november, dan rapporteert de Commissie Regulering van Werk, ook wel de Commissie Borslap genoemd, aan de Tweede Kamer. En ik ben echt ontzettend benieuwd. De arbeidsmarkt die krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen. En in mijn column heb ik het er vaak over gehad. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het terecht belangrijk dat we tijdig beginnen met te denken over hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in die nieuwe toekomst willen vormgeven. Hij heeft daarom in november vorig jaar al een onafhankelijke commissie van grotendeels juridische experts onder leiding van Hans Borslap gevraagd hier advies over uit te brengen. En die commissie, dat is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Voor een goed werkende arbeidsmarkt zijn natuurlijk regels nodig om vraag en aanbod van werk op een zo goed mogelijke manier bij elkaar te brengen. Om te zorgen dat werk de hoogst mogelijke welvaart oplevert voor werkenden, voor bedrijven en voor de samenleving. En om te bevorderen dat werkenden worden beschermd tegen werkgerelateerde risico's. Door tal van ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en samenleving is het de vraag of de bestaande regels nog wel alle doelen bereiken. Eind juni presenteerde de commissie een tussenrapportage met de nogal ronkende titel In wat voor land willen wij leven? En de nogal saaie ondertitel Discussienota van de Commissie Regulering van Werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Daarmee riep de commissie, naar eigen zeggen, op tot een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt. In die discussienota pleit de commissie er onder andere voor om nieuwe regels af te stemmen op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap. Toen was ik geïnteresseerd. Regulering, zo zegt de commissie, moet helpen in het realiseren van wenselijke doelen. Het is een middel tot een doel. Dat besef is gelukkig aanwezig in die discussienota van de commissie Regulering van Werk. De drie genoemde hoofddoelen zijn 1. Werk is sociaal waardevol. 2. Werk is gericht op het creëren van economische waarde. 3. Regels normeren de manier waarop wij in ons land werken en leven. Dat zijn dus de doelen. Ik voel nu helaas helemaal niets dat lijkt op een tinteling van zin in of aspiratie. Zowat 25 jaar geleden introduceerde Robert Simon in zijn Harvard Business Review artikel Control in an Age of Empowerment het concept van de levers of control. Simon stelt dat het niet gaat om één control-hefboom, maar juist om de synergie van verschillende paradoxale hefbomen. Dan ontstaat een context voor empowerment. Een situatie waarin je het beste en de grootste lol uit je mensen haalt en dus ook uit je organisatie. Regulering, boundary systems in de woorden van Simon, is één van die levers. Visie, missie en ambitie vormen een andere. Belief systems, volgens Simon. Deze laatste hefboom ontbreekt ten enenmale bij de commissie, maar ook bij Koolmees en bij Rutte 3, zoals in het geval van een commissieregulering overigens ook verwacht mag worden. Dat betekent wel dat Koolmees eerst nog een commissie visie op werken en organiseren in de vierde industriële revolutie en daarbij alle potentiëlen en passies zo goed mogelijk ontdekken, inzetten en onderhouden moet instellen. Die dan met een echte visie komt en met echte doelen. Met het werk van die, vooralsnog imaginaire, nog op te richten commissie, kunnen we opnieuw richten. Eerder heeft reguleren geen zin. Want je ziet het gaat nu alweer over inrichten, over procedures, over boundaries, wat wel mag, wat niet mag, van wie, door wie en hoe dan. Regels. Daar krijgt nou echt helemaal niemand zin van. Ik wil eerst graag aandacht voor aanstekelijk werkgeverschap. Dat geeft energie en dat is futureproof. Laten we dat gaan regelen.
Heerlijk, Wim. Ik was al even bang dat we het echt over de wet en regelgeving gingen hebben. Maar dat laten we daar inderdaad het niet over gaan hebben. Dankjewel. Wim Davidsen.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Suzanne Verzijde is in de studio, het HR van Philips Benelux. Ja, we hadden beloofd, want daar eindigden we voordat Wim met zijn mooie column kwam, om het over inclusion en diversity, of eigenlijk andersom misschien wel, diversity en inclusion. Wat komt eigenlijk eerst? Dat is misschien wel gelijk een goede vraag van die twee.
Ja, nou, inclusiviteit komt eerst, dan diversiteit. Overigens ben ik zeer enthousiast door de laatste woorden over inspirerende werkomgeving. Want dat is ook uiteindelijk waar het om gaat, denk ik, tegenwoordig in de wereld van werk. Hmm. En als je dat wil hebben, heb je dus inclusiviteit en diversiteit nodig.
Ja, want het is wel, hij staat op nummer, niet dat hij minder belangrijk is, maar hij staat in jouw top 3 op nummer 2. Dus de tweede die je noemt.
Ja.
Waarom is die zo belangrijk voor jullie?
Ja, als je kijkt naar innovatie, iets wat echt het fundament is van ons bedrijf, geloven we heel erg in dat je innovatie alleen kan doen op het moment dat je verschillende beelden en verschillende achtergronden bij elkaar zet. En dat betekent dus dat je een diverse workforce nodig hebt. Verschillende achtergronden, verschillende levensstijlen, verschillende leeftijden, eigenlijk man, vrouw, alles komt daarin naar voren. En door die diversiteit echt de afspiegeling van de maatschappij te zijn, denken we er ook gewoon dat je de beste innovatie kan maken die er mogelijk is.
Ja.
En vanuit het hebben van een diverse workforce, we hebben nu 10.000 medewerkers, waarvan 1 op de 5, dus eigenlijk al ongeveer 2.000 niet Nederlands zijn. We hebben 93 nationaliteiten. Dus het is echt heel, heel groot.
Dus 1 op de 5 is niet Nederlands, maar woont wel in de Benelux ergens.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En heel veel in Eindhoven, als ook Amsterdam.
Ja, en daar zit natuurlijk ook nog eens een keer ASML die dat ook heeft. Hè? Want ja, bedoel, de mensen die jullie ook nodig hebben, die zijn ook gewoon op in Nederland. Laten we wel zijn.
We hebben onze nodige uitdagingen daarin. We zien wel dat we gelukkig goede aanwas hebben. Maar we hebben natuurlijk wel onze uitdagingen op het onderwerp van voldoende krachten kunnen vinden. Hè? Wat komt er uit de mbo's, de hbo's, de universitaire opleidingen? Simpelweg soms niet genoeg als je kijkt naar de vraag die we hebben als economie en maatschappij in Nederland. En dat heeft ook bij ons inderdaad de weerslag.
Ja. En dan wil je een inclusieve organisatie zijn, waarbij er ruimte is inderdaad voor al die nationaliteiten, man, vrouw, nou noem maar op. Wat is daarvoor nodig? Wat is de, misschien heb jij hem. Wat is de sleutel volgens jullie?
Ja, nou, het is leuk als je natuurlijk, laat maar zeggen, 10 verschillende mensen bij elkaar zit. Maar het betekent niet noodzakelijk dat men dan op de juiste manier naar met elkaar gaat samenwerken. Dat vraagt wel iets anders. En eigenlijk gaat het dan heel erg om hoe creëer je een omgeving die vertrouwd is voor eenieder en de diversiteit van de mensen apprecieert en naar voren brengt. Nou, dat vertrouwen geven en het vertrouwen hebben in je organisatie is een fundamenteel principe. Er is ook veel onderzoek gedaan in de afgelopen tientallen jaren, recent een aantal jaar geleden ook. Onder andere bij Google, maar ook bij ziekenhuizen, bij een aantal overheidsinstanties. Dat eigenlijk vertrouwen de grondprincipe is om succes en ook eventueel falen te voorkomen als bedrijf.
Nou, is dat een heel makkelijk ding, vertrouwen, hè? Dat heb je zo geregeld in de organisatie. Goedemorgen.
Dat is niet zo heel makkelijk. Nee, dat is niet heel makkelijk inderdaad. Ja. Nou, daar moet ik inderdaad zeker bij zeggen. We hebben gekeken en we zeggen van laten we eens beginnen om de fundamenten van hoe creëer je nou vertrouwen is helder te maken. En te zorgen dat leidinggevenden in onze organisatie dat ook begrijpen. Hoe ze dat moeten doen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk als je kijkt naar het creëren van een vertrouwde omgeving zijn er drie stappen. De eerste stap is zorg ervoor dat je samen met een team een zogenaamde Noordstar neerzet van je organisatie. En dus van dat team. Wat is het doel van die organisatie? Ja. En zorg ervoor dat men in het team dan ook een beeld heeft wat diens directe rol is daar naartoe. Heel erg belangrijk. Het tweede is, dan heeft iedereen een idee van de Noordstar, een idee van de activiteiten die er dan moeten gebeuren en die persoon moeten doen. Dan is het zo dat je ook moet zorgen dat je actief als leidinggevende de meningen ophaalt van in ieder. Je hebt natuurlijk te maken met introverten, extraverten en alles wat ertussen zit. En je moet toch zorgen dat in ieder een stem heeft. Want niet iedereen zal altijd als eerste mogelijk zijn idee of mening kunnen delen. En het belangrijkste is juist te zorgen dat iedereen de mening kan delen. Dus als leidinggevende moet je ervoor zorgen dat je mensen actief uitnodigt om bij te dragen aan de discussie.
En dat gaat verder dan in het werkoverleg zeggen, heeft er iemand nog een idee?
Dat gaat zeker een stuk
verder. Want dan steekt altijd dezelfde zijn vinger op.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus je zal toch echt, ik noem dat ook wel situationeel leiderschap. Je moet ook goed weten welke mensen heb je en welke verschillende stijlen heb je nodig. Zeker ook multicultureel. Dus je moet ook goed een verschil kunnen duiden van hoe zit een, hebben wij ze van in de grondprincipes, een Chinese persoon of een Russisch persoon of een Duits persoon, een Nederlands persoon, een Amerikaans persoon in elkaar. Dus dat is toch wel heel erg belangrijk ook om daarin mee te nemen. En dan nog belangrijker is op het moment dus dat je met elkaar een goede dialoog hebt, tot goede besluitvorming kan komen. En vervolgens kom je natuurlijk in het traject allerlei complexiteit tegen en word je als leidinggevende vaak met dingen hopelijk komen ze naar jou toe met joh, ik heb een probleem. Nou, als iemand naar je toe komt, zeg dan niet van ik heb het al zo druk en nou gaan we de doelstellingen niet halen. Nee, want dan is die persoon, komt de volgende keer niet bij je. Maar zeg dan van wat fijn dat je het aankaart. Laten we samen kijken, hoe kan ik je hierbij helpen? Klinkt heel basaal misschien wat ik zeg, maar ik heb toch nog wel niet altijd het idee
bedankt
dat
voor
gebeurt.
Je probleem. Wat fijn dat ik het voor je mag oplossen.
Ja, dat moet je dan inderdaad natuurlijk niet als leidinggevende volledig de opdracht overnemen. Dat is ook niet het idee. Hè? Je houdt wel de accountability bij de personen die het nodig hebben. Maar je gaat vooral meedenken, oké, hoe kan die persoon nou navigeren om wel door het probleem heen te komen en een breder draagvlak te creëren. Zodat je het probleem aan kan pakken.
Dat vraagt nogal wat van een leidinggevende. Want ten eerste moet je dus in staat zijn om samen met je team zo'n stip op de horizon te zetten. Wat niet meevalt, want mag niet te vaag zijn. Het mag ook niet te dichtbij zijn. Mag niet te ver weg zijn. Er zijn ook weer allerlei. Dat is echt wel een vak apart. Dan wordt er van je gevraagd om iedereen te stimuleren om met zijn ideeën te komen. Waarbij je toch eigenlijk ook een beetje je eigen complexiteit aan het organiseren bent. Die er toch wel is. Hè? Ik bedoel, die is er toch wel. Maar door het nog eens een keer naar boven te halen. Want je kunt wel al die meningen en ideeën naar boven halen. Maar als je er niks mee doet, dan is het natuurlijk ook niet oké. En dan ben je daar ook nog een soort sparringspartner voor al je collega's. En dan heb je een team van 30 man. Holy dinges. Hoe helpen jullie dan leidinggevenden om dat te doen? Want het is ook een heel mooi vak. Maar het is ook daarmee wel echt wel een heel, een veel eisend vak.
Ja, het is ook belangrijk inderdaad dat niet iedereen altijd een leidinggevende is of kan worden. Hè. Daar zitten de verschillen in. Maar je moet ze vooral heel erg ondersteunen. Je moet ze begeleiden. Dus op het moment dat iemand voor het eerst een leidinggevende wordt, ga je die persoon ondersteunen met behulp van training. Wat betekent om voor het eerst leidinggevende te worden? Waar moet je aan denken? En hoe ga je om met bepaalde situaties? Dan moet je gewoon echt die situaties oefenen. En uitproberen om met elkaar een stap te maken om te begrijpen hoe daarmee om te gaan. Dus heel veel zit dan eigenlijk in training. Anderzijds, het zit ook heel erg gewoon in de dagdagelijkse. Dus als je als HR gewoon, zoals het hoort, in het managementteam en in de complexiteit bezig bent, ja, dan ben je een sparringpartner. Dan ben je vlieg op de muur, zeg maar. En ga je ook meedenken, hoe kan nou deze leidinggevende dingen anders of beter doen? Dus zorg dat er feedback ontstaat. Feedback is een van de allerbelangrijkste dingen om snel te kunnen leren. Want leidinggevenden leren dus ook heel erg veel in dit traject. Om stappen vooruit te maken. En wat ook heel erg belangrijk is, een leidinggevende weet het ook niet allemaal. Dus als een leidinggevende gewoon eens aangeeft van, joh, ik weet het ook niet, maar laten we met elkaar eens uitzoeken dat is ook oké.
En hoe zorg je er, want ik kan me voorstellen dat heel belangrijk is, hè? Dat je onder je peers, je gelijkgestemde, je collega leidinggevende, dat je dat kan zeggen. Want als er een sfeer heerst je moet het vooral voor elkaar hebben. En als je het niet voor elkaar hebt, ben je een beetje een sukkel. Dan heb je natuurlijk wel een groot probleem. Kom je dat nog tegen in de organisatie? Want het ene managementteam is het andere managementteam natuurlijk niet.
Nee, zeker niet. Daarom zijn we ook dit traject opgegaan. Om te zorgen dat je dat zo min mogelijk hebt. Op een totale organisatie is het moeilijk te zeggen dat we het niet hebben. Of dat we het helemaal wel hebben. Ik denk dat we altijd daarin lerende zijn. Op dit moment. En ik zie daar ook positieve stappen gemaakt worden. En belangrijk daarin ook overigens is echt dat je topmanagement ook echt gelooft. In dit concept. Dus waar we gestart zijn ook is echt met het uitdragen hiervan vanuit de top. Want anders dan kom je daar niet mee verder.
En wat doen zij dan? Want ik vind het altijd mooi. Ik zeg altijd wel eens tegen mensen. Als iemand zegt dat hij commitment heeft en niks doet, dan heb je echt een heel groot probleem.
Ja.
Dus wat zie je dan de topmanagement doen, waardoor je denkt, ja, we zien je. Dus zij vinden dit echt belangrijk.
Ja. Nou, een aantal dingen. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal van de topmanagementleden uitgenodigd bij sessies. Samen met medewerkersgroepen en HR om te praten over het onderwerp. En ook mee te geven hoe zij daar in hun carrière al mee om zijn gegaan. Waarbij ze ook aangeven hoe ze erop hebben geleerd. Dus ja, je zorgt dat er een actief dialoog ontstaat in je organisatie. Dat is heel erg belangrijk. Dat men ook ziet van, hé, dat gebeurt er. Wat ook belangrijk is, als het niet gebeurt. Dus als je het tegenovergestelde ziet, dan moet je ook acteren. Want dat is nog fundamenteler. Op het moment dat het niet gebeurt, hè, dan, en er eventueel wantrouwen ontstaat. Ja, dan moet je ook met elkaar aan de slag. Nou, en dat is ook altijd een heel belangrijk vraagstuk om mee aan de slag te gaan.
Ja, ja, en dan moet het topmanagement ingrijpen en zeggen, hey, dit vinden we niet oké, dit is niet wat we willen.
Ja, ook dat hoort erbij. En uiteindelijk wil je dat het allemaal in een cirkel gebeurt, hè? Want het is natuurlijk niet meer een hiërarchie. Het is natuurlijk echt een netwerk. En we zien ook bij ons dat we steeds meer in een netwerkorganisatie werken. Hè, teams en disciplines vanuit alle onderdelen van de wereld die met elkaar samenwerken om een nieuwe propositie of een nieuw ecosysteem te bouwen.
Nee, maar ik hoor je wel zeggen dat de leidinggevende daar een hele belangrijke rol in, hè, in die weg naar een echt compleet inclusieve organisatie. Dat zij heel belangrijk zijn.
Ja.
Terwijl aan de andere kant, ja, ook voor jullie geldt, hiërarchie zal steeds minder belangrijk worden in het dagelijkse werk.
Ja. Ja, je ziet ook wel dat dit stuk op leidinggevende, de stap die we nu maken, is ook naar project managers. Omdat je wel steeds meer ziet dat je smalle, kleine teams hebt. Die dus op basis van de behoeften bij elkaar komen. En aan een project of programma werken. Sommige technologieën, dat noem je agile teams. Mm-hmm. Nou, die werken met scrums. Dat hebben wij ook heel veel. Veel in de softwareafdelingen. We beginnen nu ook mee met marketing. Etcetera. En je ziet dat daar leidinggevende, je hebt ook een beïnvloedende rol. Niet direct in je eigen team alleen. Je hebt ook juist in de, laat maar zeggen, horizontale as van je organisatie. En dat zie je ook dat heel erg belangrijk is. Dus wat mij betreft is het een startpunt om met leidinggevende. Maar je moet net zo goed aan de slag met je project managers en met alle medewerkers om dit succes te laten slagen.
Ja. Nou, er is nog één onderwerp hebben we nog te gaan. Maar dat zit hier ook wel weer een beetje aan vast. Hè? Want je derde op jouw lijstje, wat veel langer is, maar je derde van de top drie, de culture of performances. Dat gaat heel erg over de cultuur. Maar dat is eigenlijk bij inclusiviteit ook zo. Dat gaat natuurlijk ook over hoe gaan we eigenlijk met elkaar om. Kunnen we het bespreken? Mag je het erover hebben? Kun je ook zeggen dat je dingen lastig vindt? Is die parallel terecht, vind jij, tussen die twee? Van wat er eigenlijk nodig is in de organisatie?
Ja, zeker. Kijk, cultuur is gebouwd op een aantal waardes. En vervolgens een aantal gedragingen die je graag zou willen zien. En inclusiviteit valt daar heel erg sterk in. Dus het is heel erg nauw met elkaar gelinkt.
Ja.
We hebben een aantal jaar geleden onze gedragingen weer eens even onder de loep gehouden. En daar een verdere verfijning op aangebracht. Het begint altijd met de klant. He, dus en dat noemen we customers first. Dat is een van onze gedragingen. Vervolgens, als je wil dat we gaan samenwerken, teaming up to win. Dus zorgen dat je met elkaar een team-up doet om succesvol te zijn. Daarnaast gaat het ook heel erg over de curiosity, zou ik willen zeggen, of de eagerness om te verbeteren. Dus de continue verbetering en daarmee ook te inspireren. Dat is een derde gedrag bij ons. En heel erg belangrijk is quality and integrity always. In een omgeving waarbij je te maken hebt met regulering en te maken hebt met goed werkgeverschap, moet je ook zorgen dat je integer bent en dat je ook kwaliteit kan garanderen. Dus dat is bij ons ook een hele belangrijke.
Nou, laten we even die eerste nemen. Customer first. Nou, er zijn weinig bedrijven die zeggen dat het niet zo is. Er zijn er een paar die zeggen employee first. Dat is ook altijd interessant. Maar er zijn natuurlijk, dat de klant belangrijk is, dat is, je zou kunnen zeggen, dat is toch evident. Maar dat is niet zo. Dus hoe zorg je er nou voor dat mensen dat niet alleen maar op een muur zien staan, maar dat ze dat ook tot in hun vezels voelen. En natuurlijk, op het moment dat ze een keuze moeten maken tussen wat ze doen, want uiteindelijk gaat het daarom, dat ze dat in hun achterhoofd, dat ze op basis daarvan de juiste beslissing nemen. Hoe zorg je daarvoor?
Ja.
En dat in 2 minuten. Nou, dat is een eitje voor jou.
Nou, het primaire belang voor ons is Philips in het totaal. Dus als je kijkt naar de klant, hoe werk je vanuit Philips? En dan kom je op dilemma's. Maar als je dan als Noordstar hebt van je doet hetgene wat voor de klant het beste is. En doet dat vanuit integriteit, vanuit het gebruik maken van je brede organisatie en goede afstemmingen. Dan kom je daar een heel eind in. Als je kijkt naar hoe we dat nou verweven in het manier van werken en ook in HR. Hè, als je kijkt naar ons performance management. Dat gedragpunt staat ook in ons performance management. Hè, dus je hebt er ook een actieve dialoog over binnen je team. Over wat betekent het nou in dit team. En
is dat niet het allerbelangrijkste? Dat je met elkaar praat over die vertaling. Dus customer first. Ja, laatst moest er iets gebeuren, bla bla bla. En dan die moeten toch over die afwegingen hebben uiteindelijk met elkaar.
Dus moet je het in dialoog doen.
Ja.
En dus pakken we hem op in die teams. En pakken we het op in performance management. En pakken we het op in de ontwikkelplannen. We hebben natuurlijk ook al sinds jaar en dag. Mensen hebben individuele ontwikkelplannen. Nou, hoe vertaalt dat zich nou voor jou om customer first te zijn? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld heel concreet in HR. In mijn eigen HR-team heb ik wel eens tegen iemand gezegd van, goh, ben je al wel eens met de klant meegegaan? Heb je een idee wat dat eindproduct uit die fabriek dan doet? Dus laten we dat eens doen. Ja. Dus dan kom je echt wat dichter tegen die klant en om vervolgens toch ook weer die vertaalslag intern te kunnen maken. Van wat is er dan nodig als organisatie vanuit de mens?
Ja, wel grappig, want dat vond ik een van de misschien wel leukste. Nou, het was heel veel leuk. Maar een van de bijzonderste dingen is dat jij zei, nou ja, weet je, in een normale werkweek, ik kom er nog te weinig aan toe, maar ik probeer ook zoveel mogelijk mee te gaan naar een klant, zodat ik snap wat we eigenlijk aan het doen zijn met z'n allen. En dat is zo'n simpel dingetje. Maar waarvan ik denk, nou, als je dit hoort als collega HR-professional of HR-manager, dan zou ik je dat iedereen toewensen. Los van het feit dat het heel leuk is, geeft het volgens mij heel veel inzicht van wat nou eigenlijk echt belangrijk is in de organisatie. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was, Suzanne Verzeijden van Philips. Het is natuurlijk weer veel te kort, maar ja, dat is altijd zo als je met leuke mensen praat over leuke onderwerpen. Maar dank dat je hier helemaal vanuit Eindhoven naartoe bent gekomen. Naar Hilversum. Dus bijzonder leuk. Als jij meer wil luisteren, dan kan dat natuurlijk op onze website peoplepower.radio. Daar hebben we nog veel meer leuke HR-collega's van Suzanne geïnterviewd. En als jij geïnteresseerd bent in leiderschap, dan heb ik nog een tip voor je. Dat is namelijk een ander programma, een andere podcast die ik maak. Die heet Impact. En daar heb ik onlangs 16 leiders gesproken op Terschelling over leiderschap in de hele duurzame transitie. Waaronder bijvoorbeeld Wiebe Draaier van de Rabobank en Mariette Hamer, de voorzitter van de SER. En dat zijn, vind ik, in ieder geval hele leuke interviews geworden. Dus als je naar impact.radio gaat, kun je die beluisteren. En dan snel weer terug natuurlijk naar peoplepower.radio om weer de rest te luisteren. Nou, kortom, genoeg te luisteren. Wij zijn er snel weer. Dankjewel voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl